Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen vanavond ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. En wat er volgt, het is Psalm 17, vers 3. Gemeente, we beleiden vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En wat er volgt in Psalm 86, vers 6. En ieder van u die spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan laten we met elkaar bidden om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. In de voorbeden gedenken wij de familie van der Plas, Bosland 213, dat afgelopen woensdag 60 jaren getrouwd mocht zijn geweest. Ook gedenken wij de heer van der Meij, prinses Irene Laan 43, die vanuit het Alreine ziekenhuis weer thuis heeft mogen komen. Gemeente, laten we nu met elkaar de Heere om zijn zegen aanroepen. Heere, wanneer we dan zo bij elkaar mogen komen, dan is het toch dat wij diep afhankelijk zijn van de zegen van u. En dat wij zonder die zegen ook niets kunnen doen. Niets wat u aangenaam is. Maar u hebt ons zelf ook bijeengeroepen. Want de kerkklokken hebben geluid. En daardoor worden de gemeenteleden opgeroepen. Maar ook ieder die het horen kan en wil. Om te komen naar uw huis. Om daar de psalmen aan te heffen. Om daar het woord van u te mogen horen. En om ook het de gebeden tot u te mogen doen. Heren, in dit alles, dan beleiden wij dat wij vanuit onszelf niets hebben. Wij kunnen u niets aanbieden. Al het onze, dat schiet tekort. En alles dat wat van ons is, dat is met zonden bevlekt. O Heer, geef dat wij dat ook weten. En dat wij daar het diepe besef van hebben. O Heer, geef toch dat wij leren bukken en buigen. Voor u de hoge majesteit. En dat we u erkennen in uw rechten. En dat wanneer u in het gerecht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dat wij voor u niet kunnen bestaan. Maar om dan dat wonder ook te mogen aanschouwen, er is bij uw vergeving altijd geweest. En om die reden wordt gij met beving recht kindelijk gevreesd. Heere, zou u dan zo ook vanavond in ons midden willen zijn? Zou u dan ook zo door de rijen willen gaan? En zoudt gij het hart van oud en van jong willen aanraken door uw heilige geest? En wanneer uw geest dat doet, dan veranderen wij. En dan zullen wij vernieuwd raken. O zeker, uw geest kan ook terloops ons aanraken in een niet zaligmakende werking. Maar Heere, geef dat het een zaligmakende werking mag zijn. Dat uw geest zo tot ons komt en dat u ons overwint. En dat wij toch aan uw voeten mogen terechtkomen en tot die goede keuze. U wil ik dienen. En u wil ik volgen waarin dat u ook gaat. O Heere, gun ons dan een blijk van uw genade. Van uw gunst en van uw liefde in deze avond. En geef u aan uw dienaar toch wijsheid. Om dan met name dat onderwerp te behandelen dat vanavond aan de orde is. Het zevende gebod. Dat luidt, gij zult niet afbreken. En alles wat daarmee samenhangt. Al wat is dat een breed terrein. Maar Heer, geef u dan toch wijsheid en geef u toch. Om ook daarin de juiste woorden te mogen kiezen. Maar mag het dan ook verstaan worden, niet alleen door jongeren, maar ook door de ouderen. O Heer, wilt u ons zo alle gedenken en zou u met de zieken in de gemeente willen zijn? En zou u de Heer van der Mijn genadig en goed willen zijn, waar hij na een aantal dagen in het ziekenhuis te zijn geweest weer thuis heeft mogen komen? Antibiotica nog verder ook tot hem genomen wordt. Het is wel een hele weg van herstel. Nadat afgelopen zomer hij zijn enkel brak. O, dan kan er zo in een ogenblik tijd iets gebeuren wat ons leven voor maanden bestempelt. Om daarin dan ook achter u aan te mogen komen. Een mens is het er niet altijd mee eens om uitgeschakeld te worden. Dan zegt hij, ik had nog zoveel dingen kunnen doen. Maar nu kan ik het niet. Och, om zo in zo'n tijd toch lessen te mogen leren en achter u aan te mogen komen en te mogen zien dat het werk van u toch gelukkig doorgaat. Zou u met hem willen zijn en zou u met alle zieken in de gemeente willen zijn, zou u in ieder willen gedenken. Heere, zou u ook willen zijn met het echtpaar van der Plaas. En dat afgelopen woensdag mocht herdenken 60 jaar door de band van het huwelijk te zijn verbonden geweest. U hebt hen gespaard en gedragen. U hebt hen geholpen tot op de dag van vandaag. Maar daarbij heeft het hen ook aan verdriet niet ontbroken. Een kind nog zo jong. Alweer jaren geleden dat voor hun ogen werd weggerukt. Erbarm u, Heere. Wanneer ook in zulke ogenblikken als nu, daar toch aan wat gedacht. En Heere, dan kunnen wij uw wegen vaak niet begrijpen. Ondergrondelijk zijn uw wegen en onderzoekelijk is uw wijsheid. En om dan toch juist naar u des te meer toe te mogen komen. Om door genade bij u te mogen zoeken die een volkomen God van zaligheid bent. Voor een mens die totaal in zichzelf verloren en zondig is. O Heer, wilt u zo dit echtpaar gedenken met hun kinderen, klein en achterkleinkinderen. En schenkt u hen allen tezamen alles wat ze nodig hebben. En zou u met hen willen zijn en nog willen sparen en dragen voor en met elkaar. Maar wil gij dan zo ook onder hen wonen en werken? Heer, zo mogen wij vanavond zijn bijeengekomen. Op een dag die ook wel de Israëlzondag wordt genoemd. En Israël mocht ter sprake komen in de ochtenddienst. Israël dat zich nabij u bevindt. O Heere God, om zo ook nabij u ons te mogen bevinden. Om te mogen weten door genade dat we uw eigendom zijn geworden. Om zo in uw hart te mogen liggen en te mogen weten van het verzoenende bloed door Jezus Christus gestort. Want in hem bent u nabij gekomen. En in hem bent u gedaald in het menselijke vlees. En dan mag het woord der zaligheid komen tot allen die dichtbij zijn en degenen die veraf zijn. En dan is het dan ook heidenen en mensen die ver van u vandaan leven en nooit van u hebben gehoord en zich ook nooit om u hebben bekommerd en naar u hebben gevraagd. Toch door u naderbij worden gebracht. O Heer, wil gij dat ook zo doen met Israël? Israël dat dubbel en dwars in het nieuws is. Want het is nu morgen een jaar geleden dat die vreselijke zaterdag er was. Dat er zoveel Joodse burgers ineens werden overvallen. En dat er zoveel werden vermoord en anderen als gijzelaars werden meegevoerd naar Gaza. En nog altijd is er een aantal gijzelaars dat zich daar gevangen bevindt. Ach Heere, dat ze toch vrij mogen komen. Ach Heer, ik dank u aan hun familieleden, ook familieleden die weten dat hun geliefden zijn omgekomen in gevangenschap of onder moordenaarshanden. En nu de oorlog die er woedt in Libanon, de bombardementen die worden uitgevoerd om Hezbollah uit te kunnen schakelen. En dan in de afgelopen weken massale aanval vanuit Iran met tal van ballistische raketten die op Israël werden afgevuurd. Zodanig dat 10 miljoen Israëlische burgers de toevlucht hebben moeten nemen tot schuilkelders. Heer, wat is het dan nog een wonder dat u eindelijk het willen bewaren. En dat er eindelijk maar weinige slachtoffers zijn te betreuren, zij het wel materiële schade, maar die is er ook in Beirut. Ook daar zijn burgers die lijden onder het geweld. O Heer, wat gebeurde er toch een ontzaglijke dingen in het Midden-Oosten? En wat kan dat ook een invloed hebben op heel de wereldvrede? Maar Heer, u bent het die boven al die dingen staat. En zou u dan toch een ommekeer willen geven daarin landen, dat er ruimte mag komen, dat uw naam mag worden gediend? We horen dat er velen zijn in Iran die vanuit de islam zich bekeren tot u. Heer, laat er het nog meter mogen worden, maar laat er ook in dat land vrijheid mogen komen. Laat het repressieve bewind toch ontmanteld mogen worden. O Heer, wij vragen het u. Omdat u een arm hebt met macht en gezijd groot van vermogen, gezijd tot al die dingen toch in staat. Om zo toch uw koninkrijk te vestigen, daar en ginds en ook hier. Heer, zou u ermee door willen gaan, ook onder ons, om uw koninkrijk te bouwen en doe gij dat in heel ons vaderland, ook op die plekken waar het eens was en waar het nu niet meer is. O Heere God, gij hebt grote dingen in de geschiedenis van ons vaderland gedaan. En zo is ook het lijdensontzet 450 jaar geleden geweest en dat is gevierd. Och, laten er mogen zij die daarin toch ook de hand van u hebben mogen zien. Maar dan zijn het op dit moment in feite alleen maar de feestelijke die. En waar men naar uitgaat, en dan is het brood en spelen en dronkenschap. O God, geeft u het besef dat u grote dingen in ons land hebt gedaan. En dat Israël eens ook, ja, hier in Nederland genoemd werd het Israël van het Westen. Ach, en waar is het gebleven? Maar zou u terug willen keren en dat er nog weer velen worden toegebracht? Gedenk uw kerk en gemeenten. Gedenk ze op alle plaatsen. Gedenk u aan de overheid. Gedenk u aan onze regering. Gedenk u ook aan onze koning en koningin. Aan de leden van de koninklijke familie. Maar zou het ook nabij al het werk willen zijn dat gedaan wordt in evangelisatie onder hen die van uw woord en dienst zijn vervreemd? O, zou het u ook daar zegen willen schenken? O Heer, wil gij dan zo ook zijn met allen die het moeilijk hebben, die een kruis met zich torsen? En er zijn er ook die een kruis met zich meedragen dat alles te maken heeft met het zevende gebod. O Heer, gedenk aan hen die anders zijn geaard. En die weten dat uw woord geen ruimte laat voor de homoseksuele leefwijze. En die ook gehoorzaam willen zijn aan uw bevel. Maar die het daar zo moeilijk mee kunnen hebben, omdat ze ook in een omgeving vaak het daar niet over kunnen hebben. Heere, zou u met hen willen zijn, zoals ze ook in ons midden er toch zijn. Help u en Heere, wilt u ons vanavond alles schenken dat wij nodig hebben. En zou u dan zo in gunst en genade onder ons willen wonen en werken. En zou gij uw koninkrijk willen bouwen. Maar ook dat wij mogen weten dat wie in het spoor van u gaat aan de hand van uw geboden. Die zou toch het goede mogen zien. Het is de liefde dat wij mogen wandelen naar uw geboden. En zou gij dan zo uw liefde willen tentoonspreiden en uw liefde willen uitgieten in de harten van ons allen. Ja, van vijanden die naar u niet hebben gevraagd. Al dat het dan ook zal zijn, wij hebben hem lief. Want hij heeft ons eerst lief gehad. Gedenk ons zo allen in uw gunst, in uw goede tierenheid. Heren, wij bidden u dat niet om enige verdiensten van onze kant, want die is er niet. Maar doe gij het om Jezus Christus wil, uit genade alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanavond vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En daarvan hoofdstuk 5, vers 15 tot en met 33. Ik noem u als de schriftlezing Efeze 5, vanaf vers 15 tot en met 33. En we lezen daar dan het volgende. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkander met psalmen en loszangen en geestelijke liederen. Zingende en psalmende de Heren in uw hart. Dankende alle tijd over alle dingen God en den Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is en hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, omdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord. Omdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij niet in elk in het bijzondere. Een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 128. De zogeheten huwelijkspsalm. Psalm 128, de versen 1, 2 en 4. Het volgende, dat maak ik u nog bekend. Vanavond na deze dienst zal er een bespreking worden gehouden. Alle jongeren van 15 jaar en ouder zijn straks van harte welkom. Er zal aanstaande woensdag een ontmoetingsochtend worden gehouden in de Fonteinkerk. En daar spreekt Wilma Kralt Zwanenburg, zij is verbonden aan Stichting De Brug, over het onderwerp drugsverslaving. Aanvang ervan is om 9:30. Helaas is er geen kinderoppas. Voor dit alles geldt, zo de Heer wil en wij leven, dan is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde is de zogeheten Israël-collecte, die deels bestemd is voor het Isaac da Costa Fonds en anderdeels voor het werk van de commissie Israël uitgaande van de herstelde hervormde kerk. Alles ten behoeve van Israël en de bekering van hen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. En die laatste collecte wordt bij de slotzang gehouden. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. We gaan dan zingen op Psalm 128, vers 1. U mag men zalig heten, diens Heeren vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Vers 2. Uw echt vriendin zal bloeien gelijk een wijnstok tiert, die vruchtrijk onder het groeien uw huismuur dekt en siert. En het vierde, blijft gij op hem betrouwen, dan zult ge op uw bee het kroost van uw kroost aanschouwen. In Israël zij vree. En wat er dan verder volgt, Psalm 128, de versen 1, 2 en 4. Gemeente aan de orde van behandeling is uit de Heidelberger Catechismus, zondag 41, de vragen en antwoorden 108 en 109. En we lezen die beide nu eerst als volgt. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis een ingetogen leven moeten. Het zijn de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Gemeente, het zevende gebod dat luidt: ge zult niet echt breken. En eigenlijk betekent dat dan dat je niet behoort te scheiden. Tenminste, als je het heel letterlijk neemt, dan is dat wat er ermee wordt gezegd. En dat betekent dan dat een huwelijk dat hier op de aarde is gesloten voor God geldig blijft. Dat het niet behoort te worden gescheiden. Dat is in feite wat het gebod zegt. Maar het gebod zegt meer dan alleen dat het niet geoorloofd is te scheiden. In de King James Bijbelvertaling, daar staat het zo: thou shalt not commit adultery. En dat betekent letterlijk: ge zult geen overspel plegen. En dan voelt u wel aan dat het zevende gebod niet alleen betrekking heeft op het fijn dat ik gescheiden, dat vandaag de dag wel heel veel gebeurt. En ook in kerkelijke kringen al maar meer doordringt. Er is een tijd geweest, nog niet zo lang geleden, dat het in onze kerken eigenlijk niet of nauwelijks aan de orde was. Maar met name, en dat moet ik tot mijn spijt zeggen, in mijn vorige gemeente heb ik er tal van keren mee te maken gehad. Echtparen die al een eerder huwelijk achter de rug hadden. Samengestelde gezinnen. En ook scheidingen die zich opnieuw voordeden. Ook huwelijken waar ik zelf de bevestiging van heb mogen leiden. Die na enkele jaren strandde. Een aangrijpende werkelijkheid. Dat je ook als voorganger toch niet in de koude kleren gaat zitten. Ach, gemeente. Niet alleen daar gaat het over, maar ook alles wat er vaak aan vooraf gaat, of wat er ondertussen weer gepaard gaat. En dan komen wij op het terrein van man-vrouw, het seksuele. Een gemeente, dan denk ik dat ik er ook niet omheen kan, om toch ook wel wat concreet te zijn vanavond, dat een en ander niet in de lucht blijft hangen. Van waar hebben we het eigenlijk over? En de catechismus is ook zo concreet. Die catechismus is geschreven in de 16e eeuw, in de tijd voorafgaande aan de 80-jarige oorlog. En dan zou je denken, dan gaat toch de aandacht op zo'n moment wel naar andere zaken uit. Dan zich bezig te houden met wat voor zonden er kunnen optreden tegen het zevende gebod. Maar het wordt hier wel opgezomd. En er wordt ons ook duidelijk gemaakt dat het niet alleen gaat om het metterdaad breken van de echt en het plegen van overspel, maar dat het er ook over gaat wat er in mijn hoofd en in het hoofd van u en van jou omgaat. En wat in geheime momenten ik bekijk via internet. Nog nooit in de geschiedenis is pornografie zo gemakkelijk toegankelijk als vandaag de dag. En dat heeft een impact. Ik las van de week een artikel dat in Amerika, ook onder christenen, een toename de acceptatie is van het kijken naar pornografie. En meent dat kan toch niet zo zijn? Dat het geaccepteerd en goed gepraat wordt. En dan kunnen we natuurlijk zeggen, ach, dat is Amerika. En in Amerika, er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Ach. Een Nederlander is niet zo anders dan een Amerikaan. En de zonden, die leven in het hart van ons allemaal. Het zevende gebod haakt daarbij aan dat het huwelijk Gods instelling is. Het is door hem gegeven. Hoe prachtig wordt dat ook onder woorden gebracht in het klassieke huwelijksformulier. Het is zijn instelling. God heeft het gegeven. En het was al bij de schepping dat Adam zag, alle dieren zijn samen, maar ik ben alleen. En de schepping was volmaakt. En toch Adam zag, ik ben alleen. En dat geweldige wat dan daar beschreven staat, dat God een diepe slaap op Adam bracht. En God nam een rib uit zijn zijde en bouwde die tot een vrouw. En hij bracht die tot Adam. Vlees van zijn vlees. Been van zijn gebeente. Een vrouw. Gelijk aan de man. En toch anders dan de man. En zo is daar het huwelijk gegeven. En zo heeft de Heer dat ook bedoeld. Dat de mens niet alleen zou zijn. Maar dat er een hulpe zou zijn. Als tegenover hem. Om hem bij te staan. Niet de vrouw als een hulpje. Als een slaaf in de huishouding. Die geen enkel recht heeft. En ook niet meepraat. Maar een vrouw die daadwerkelijk een hulp is, een steun en toeverlaat is. Maar dominee, hoe zit het dan met diegenen die niet tot een huwelijk komen? Die vrijgezel blijven. Dan zijn er ook onder ons. En ik weet het van nabij. In het gezin waar ik uit ben voortgekomen. Ik heb maar één broer. En die is lange tijd vrijgezel gebleven. En meerdere in onze familie zijn altijd vrijgezel gebleven. Ze zijn er ook in het woord van God altijd geweest. Paulus zegt buitengewoon behartenswaardige woorden in 1 Korinthe 7 over het huwelijk. En dan zegt hij op een zeker moment dat het goed is om alleen te zijn. En het zijn woorden die worden wel eens uit een verband gerukt. Alsof toch eigenlijk het celibataire leven, dus niet het getrouwd zijn, dat dat een hogere stand in die genade ook zou betekenen dan wanneer je wel getrouwd bent. Maar dan worden die woorden van Paulus toch echt uit een verband gerukt. Want het is ook niet voor niets dat Paulus allerlei praktische adviezen geeft aan degenen die getrouwd zijn. Tot en met de omgang met elkaar in de geslachtsgemeenschappen. Ook daar heeft Paulus wat over te zeggen. En ik hoop daar straks nog op terug te mogen komen. Dan kun je toch niet zeggen dat het huwelijk, als het ware, een lagere staat zou zijn in de genade dan het ongetrouwd zijn. Kijk, het is wel eens in de geschiedenis van de kerk gebeurd dat men meende, als je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus, als je borg en zaligmaker hebt mogen leren kennen, dat je nou vanaf die dag moet afzien van geslachtelijke omgang. En dat je dan eigenlijk in het huwelijk zou moeten verder leven als broer en zus. Dat is wel eens een tijd lang dat zo gemeend. En u weet wel dat de Rooms-Katholieke Kerk dat ook verder heeft uitgebouwd en meent dat het ambt in feite ook alleen maar toegankelijk is voor een man die ongetrouwd blijft. Luther legde dan ook de gelofte af om niet tot een huwelijk te komen toen hij in het klooster trad. Luther heeft zich later aan die gelofte toch niet meer gebonden geacht. Toen hij inzag dat de Bijbel toch anders daarover spreekt. En dat we werkelijk mogen zeggen, er is een heilige huwelijkse staat. En de seksualiteit is een geschenk. Het is het beste. Het spreekwoord zegt, het bederf van het beste, dat is het slechtste. En dat is iets van onze tijd. Dat seksualiteit een consumptieartikel wordt. Het is lekker. Je geniet ervan. En het gaat dan maar om dat je zelf tot je trekken, aan je trekken komt. En dat is niet zoals de Bijbel, zoals de Heere God dat heeft bedoeld. Wanneer Eva is geschapen, Adam tot een hulp. En Adam ook een hulp mag zijn voor Eva, dan is dat om jezelf te geven aan de anderen. En juist in de seksuele omgang is het dat de man zich overgeeft aan zijn vrouw. En de vrouw geeft haar over aan haar man. Dat is heel wat anders dan consumeren. Dan aan je trekken te moeten komen. En dat is iets waar ook de Bijbel tot duidelijk over spreekt. En zo zijn het in allen tijden die niet zijn gekomen tot een huwelijk. En Paulus is daarvan een voorbeeld. En wellicht dat ook de meeste van de discipelen die later apostelen zijn, niet zijn getrouwd. We weten alleen van Petrus dat hij een schoonmoeder had en dat die schoonmoeder de koorts had, doodziek was. En dat Jezus haar heeft genezen. Maar voor de rest lezen wij niet meer over een huwelijk. Wat er niets van zegt, dat een predikant niet getrouwd zou mogen zijn. Dat is dan toch wel ook in de tijd van de reformatie, gezien dat die opvatting van Rome onterecht was. Maar Paulus wijst er wel op. Hij zegt, wanneer ik getrouwd zou zijn, dan moet ik mijn vrouw behalen. Maar in het werk dat ik mag doen, in het koninkrijk van God, trekkende van de ene naar de andere plaats, is het dat ik de Heere mag dienen in alles. Gemeente, we gaan eens kijken wat in de antwoorden van de catechismus zoal staat. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God is vervloekt. En dat we die daarom van harte vijand zijn die kuis en ingetogen moeten leven. Het zij binnen het heilige huwelijk of daarbuiten. Wat me zo opviel, dat het woordje vervloekt in de catechismus niet zo vaak wordt gebruikt. Het wordt gebruikt in het begin van de catechismus als het erover gaat. Dat de mens met al zijn werken tot God niet kan komen. Dat al het onze vervloekt is. Dat we liggen onder het eeuwige oordeel. In dat verband wordt van de vloek gesproken. Ook wordt er over het vervloekt zijn van de paapse mis gesproken. Omdat daarmee het offer van Jezus Christus dat enig geldig is, omlaag wordt gehaald. Maar in de behandeling van de 10 geboden is het maar 1 keer dat de catechismus het woordje vervloekt gebruikt. En dat is op deze plaats. Dus kennelijk is de zonde van onkuisheid, onreinheid, het zich te buiten gaan op seksueel gebied, door God vervloekt. Het is hem een gruwel. In het Oude Testament, in het boek Leviticus, met name de hoofdstukken 18 en 20... worden allerlei ongeoorloofde relaties aan de kaak gesteld. En die worden daar ook in de meest scherpe bewoordingen veroordeeld. Met name diverse incestueuze relaties worden daar genoemd. Iemand die het met zijn stiefmoeder houdt. Een broer en een zus die het met elkaar doen. Maar ook andere vormen worden daar genoemd. Zoals met dieren. Het is kennelijk van alle tijden dat mensen zich te buiten gaan. En is het misschien wel vooral op dit vlak dat we moeten zeggen, wat heeft de zonde teweeg gebracht? Sodom en Gomorra zijn spreekwoordelijk geworden. Maar wat was de zonde van Sodom en Gomorra? Dat was de homoseksualiteit. En dat in de meest brute vorm. Weet u wel, die engelen die in Sodom kwamen bij Lot. En dat de mannen van Sodom op de deuren van Lot bonsden. Lever ons die mannen uit. En dan hoeft hij niet ernaar te raden wat ze aan plan waren met deze mannen te doen op de straat. En het is toch niet te begrijpen. Maar het zegt iets van het vunzige klimaat daar in Sodom, waar Lot midden tussenin woonde. Dat hij het gastenrecht aan de ene kant hoog hield en daarom die beide mannen niet wilde uitleveren aan de meute. Maar dat hij zei, hier zijn mijn dochters. Vreselijk toch. Sodom is omgekeerd. Totaal verwoest. Sodom en Gomorra is spreekwoordelijk geworden. Voor allerlei zonden op het seksuele vlak tot het meest perverse toe. Die daar werden gedaan. En die de Heer op zulke ontzettende wijze heeft bestraft. Een aantal jaren geleden was ik met mijn zoon in Amerika. En u moet niet schrikken, wij bezochten op een dag Las Vegas. Bijgenaamd Sin City. De zondestad. Wij woonden in die stad. Op zondagmorgen een dienstbaan in een huisgemeente. Behoorde tot de Reformed Presbyterian Church in Amerika. En ze vroegen ons, Hoe hebben jullie ons gevonden? Dat jullie naar ons toe komen. Want Nederland, ik vroeg toen, als u Nederland hoort zeggen, denkt u dan aan Sodom en Gomorra? En het volmondige antwoord was, ja. En dat wij zouden denken, Las Vegas. Dat is Sodom en Gomorra. Maar in die plaats was een christelijke kerk. En er waren meerdere christelijke gemeentes. Waar de Heere werd gediend en gezocht. De duivel viert zijn triomfen. Maar de Heere bouwt zijn kerk. Soms om de hoek. Midden er tussenin. In Enschede was er een gereformeerde gemeente. En het kerkgebouw dat stond. In de Rosse buurt. Wat een getuigenis. Een kerkgebouw. Midden in de hoerenbuurt. Ze zijn er jaren geleden toch maar vandaan gegaan. Dat was niet verantwoord. Om daar naar de kerk te gaan en te zien wat er vlak naar de deur allemaal gebeurde. Vervloekt, zegt de Heere God, is deze zonde, waarbij de scheppingsorde wordt doorbroken. De orde die God in de schepping heeft gelegd. De vrouw heeft geschapen uit de rib van Adam. Dat een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten en dat hij zijn vrouw zal aankleven en dat die twee tot één vlees zullen zijn. En niet anders. Die orde die wordt doorbroken. Alles moet kunnen. En we gaan steeds verder kennelijk. Genderen. In transitie gaan. En vervolgens weer de alle mogelijke verhoudingen kunnen kennen. En het laatste wat zich nu aandient, polyamorie. Een getrouwd stel dat een derde in hun relatie toelaat. En in de Lutherse kerk van Zweden gaan nu de stemmen op om dat kerkelijk toe te staan. Waar zijn we beland? Waar komen we terecht? Dit alles is door God vervloekt. En juist daarom moeten we haar van harte vijand zijn. En dienen we kuis. Dat is rein. Een ingetogen te leven. Het zij binnen het huwelijk. Als ook daarbuiten. Overspel. Grijpt ontzettend diep in. Bekendste geschiedenis in de Bijbel daaromtrent is die van David en Bathseba. Ik hoef daar niet te diep op in te gaan. We weten wat daar gebeurd is. David op een moment in zijn leven dat het hem allemaal wat makkelijker ging. Kon als generaal zijn leger overlaten. Onder de bevel van generaal Joab. Hij trok zich terug in het paleis. En hij zag op het dak van zijn paleis een vrouw zich baden. Daar kon hij de ogen niet van afhouden. Hij is zijn knechten gestuurd. En ze moest komen. En ze hadden die nacht gemeenschap. Er is ook een kind verwekt. En wat David dan doet om die zonde te camoufleren. David, de man naar Gods hart. David, de man door de Heer geroepen van achter de schapen. David, die jarenlang heeft moeten vluchten voor Saul. En ongetwijfeld zal het in die jaren niet zijn geweest dat deze zonde met name zich bij hem aandiende en zo een verleiding in zijn leven kwam en dat hij daaraan toe ging geven. Maar toen hij zogezegd in goede doen kwam, toen hij zijn succes had geboekt, toen hij de zegen van de Heer had mogen proeven en smaken, die hem de overwinning gaf op zijn vijanden en Jeruzalem tot hoofdstad van het Rijk mocht uitroepen, toen gebeurde het. Maar wat hij dan doet, dat Uria, de wettige echtgenoot van Bathseba, laat terugroepen van het front. En dan is het de bedoeling dat Uria naar huis gaat en die nacht bij Bathseba slaapt. En wanneer dan straks bekend is dat Bathseba zwanger is, dan is dat gewoon van haar eigen man. En David was niet gek. Hij leefde wel in een hele andere tijd dan die van ons. Maar wat een mens al bedenkt, om het kwaad dat hij heeft gedaan uit te wissen, dat het niet bekend raakt. Maar Uria ging niet naar huis. Uria bleef in de poort slapen, bij al de andere soldaten. En toen kwam het verschrikkelijke, dat hij een brief meekreeg van David. En Uria wist het niet. Maar in die brief stond zijn doodvonnis. Hij moest op een plek worden gezet in de strijd. Dat de kans 100% was dat Uria zou sneuvelen. En zo gebeurde dat. En als dan maanden later, kind is inmiddels geboren en David heeft zich Bathseba toegeëigend, de profeet Nathan bij hem komt en een verhaal vertelt van een rijke man die het ooilam van een arme man nam om dat te slachten en te bereiden voor het bezoek dat hij had gekregen. Dan voelt David kennelijk niet aan dat het over hem gaat. Kun je zo verhard raken? Kun je zo verhard raken dat het je niet wat doet? Dat je zo gewend raakt aan de zonde. Dat iemand zo kan gewend raken aan de zonde van overspel. En alles wat hij doet om dat te bedekken. En dan met een stalen gezicht zeggen. Nou, een persoon die dat heeft gedaan, die moet sterven. En dan spreekt Nathan. Gij, zei die man. Toen was het dat het hart brak. En meende, het is alles een gevolg. Wat het ontzettende. Wat overspel doet. Wat ontucht teweeg brengt. Waarmee niet alleen tegen God wordt gezondigd en tegen je echtgenoten wordt gezondigd. Maar ook tegen je eigen lichaam. Deze zonde is toch van een andere orde dan die stal. Nee, ik weet het, dat alle geboden zijn gelijk. En er is geen zonde groter dan een andere zonde. En alle zonden roepen de toorn van God op. Ik weet dat dat zo is. En toch, deze zonde is zo ontzaggelijk ingrijpend. En is zo enorm verwoestend. En kan maken dat iemand zo verhard raakt. Dat het woord van de Heere God bij zo iemand niet meer binnenkomt. Ook niet in uiterlijke zin. Er nog een stukje verbrokenheid is. Zo verhard. En Paulus zegt in de Korinthebrief. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Natuurlijk, stelen doe je met je handen. Maar dat is anders. Dat de zonde van ontucht, overspel, hoort er daar. En dan in het Nieuwe Testament, die vrouw die op hete daad wordt gegrepen door de Farizeeën. En ze brengen daar bij Jezus en ze zeggen, nou, er staat toch in de wet van Mozes dat een vrouw die in een overspel wordt gegrepen moet worden gedood, stenigen. Wat zegt u? Jezus bukt zich en schrijft met zijn vinger in het zand. De Engelse vertaling zegt daarbij, alsof hij zich niets van hen aantrok. Maar ja, ze willen een antwoord van Jezus. Zo'n persoon die moet al sterven. Hè? En Jezus richt zich op en zegt, wie van u zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. Daar hadden ze niet op gerekend. En er stapt er een op. Die gaat weg. Zijn geweten klaagt hem aan. Enkel door die uitspraak, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Jezus heeft toch immers ook gezegd, wie een vrouw aanziet om haar te begeren. Laat ik hem maar rond zeggen, die een vrouw aankijkt en denkt, daar zou ik het bed wel eens mee willen delen. Heeft in zijn hart reeds overspel gepleegd. En wie is er dan rein? Gemeente, zijn niet alleen de mannen. De vrouwen wellicht op een weer andere wijze. Ook. Een mens is geschapen. Als man of als vrouw. Elk met zijn of haar seksualiteit. Wees je daarvan bewust. En de Heere roept u aan mij op. Om je van deze dingen verder te houden. Zo ver mogelijk erbij vandaan. Er tegen te strijden. Kuis. Een ingetogen te leven. Zowel binnen het huwelijk, als ook daarbuiten. Het huwelijk is Gods instelling. En ik noemde die tekst al, u vindt hem ook in dit hoofdstuk dat we hebben gelezen. Maar u vindt hem ook in Genesis 2 vers 24, dat de man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En die twee die zullen tot één vlees zijn. Tekst die ook in het huwelijksformulier is aan te treffen. En die ik ook altijd met een stelletje dat gaat trouwen lees. En waar gaat het daarover? Aankleven. Omhelzen. Samen zijn. Samen intiem zijn. Eén vlees worden. Heel duidelijk wat de Bijbel daar bedoelt. En dat de Bijbel ook bedoelt dat de geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk zijn plaats heeft met de opkomst van voorbehoedsmiddelen is het mogelijk geworden op grote schaal een gewoon gemeenschap te hebben voor het huwelijk uit. Want je kunt er toch voor uitkijken dat je niet zwanger raakt. Maar wat zegt de Bijbel? Ja, de Bijbel. Wat zegt het woord van God? Wat zegt hij die ons het huwelijk gegeven heeft? Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten. En zijn vrouw aankleven. Dat is het huwelijk. Ja, dominee, maar samenwonen dan. En als je dan elkaar daar toch trouw in belooft. Je hebt wel niet een huwelijk, maar je hebt een samenlevingscontract. Dat is toch hetzelfde? Nee, het is een glijdend vlak. Want het huwelijk wordt ten overstaan van de overheid gesloten. En zo was het ook in de Bijbel. Het huwelijk dat werd gesloten met medeweten van ouders, vrienden, bekenden. En de oudsten, die zaten in de poort. Het huwelijk is juridisch, onderbouwd. Het huwelijk is rechtsgeldig. Wanneer ik ga samenwonen, kan ik heel gemakkelijk weer van mijn partner af. Het is echt het glijdende vlak. Het huwelijk is door de Heer gegeven. Maar als er dan staat, die twee die zullen elkaar aankleven en tot één vlees zijn, wordt dat niet alleen bedoeld ziende op het lichamelijke. Want het lichamelijke kan niet zonder het geestelijke en het geestelijke kan niet zonder het lichamelijke. Want de mens is lichaam en geest beide. En daarom de liefde die toch in het huwelijk er is, die gaat toch niet alleen over het lichamelijke. Er kunnen toch ook tijden in het huwelijksleven zijn, echtparen, dat het gewoon even voor een tijd lang niet gaat. Wanneer ziekte zich voordoet, dan kan het gewoonweg niet. En dat vraagt ook om offers. Maar het is toch zo dat het huwelijk gaat niet op in het lichamelijke. Dan is het toch, als het goed is, ook een geestelijke verbinding. Daar dient het ons toch ook om te gaan. Dat er een spreken is met elkaar. Een weten van wie de ander is en waar dat hij zich bevindt. En dat je toch met elkaar meeleeft. Dat je elkaar verstaat. Dat je als man en vrouw één bent. En dan ook wat in Efeze 5 staat, dat brengt het huwelijk toch op een hoger niveau. Als er staat dat de man in het huwelijk vergeleken mag worden met Christus en de vrouw met de gemeente. En dat het de taak is van de man om zijn vrouw lief te hebben zoals Christus zijn gemeente lief heeft. En zoals Christus zijn gemeente beschermt en onderhoudt, die voedt, die onderwijst en regeert. Zo is het toch de schone taak van een man om voor zijn vrouw te mogen zorgen. En de vrouw mag haar man dienen. En mag hem van raad en advies dienen. Een vrouw die vaak, als het gaat over de intuïtie, daarin de dingen wat eerder aanvoelt dan dat een man dat doet. En ik wil daarin niet generaliseren. Er wordt soms vanuit bepaalde hoek wel eens gesteld dat een man is gewoon wegzakelijk. En een man die is werkzaam in een technisch beroep. En een vrouw is meer voor de zorg. Dat vind ik te zwart-wit. Echt waar, dat vind ik veel te zwart-wit. Er zijn namelijk mannen die uitstekend geschikt zijn voor een zorgende taak. Maar er zijn ook vrouwen die een hele zakelijke, duchtere instelling hebben. Ik heb dus al destijds techniek gestudeerd in Twente. Ja, er waren maar enkele meisjes toen die de opleiding volgden. Maar het gebeurde toch. En toch, wat is het toch waardevol als je als man en vrouw naast je hebt. En dat je soms wel eens zegt van ik ga het zus en zo doen. En dat je vrouw zegt, even wachten. Zou je dat wel zo doen? Want mij dunkt, ik voel het zo en zo aan. Ach, die vrouwen altijd? Nee. Juist als man en vrouw in het huwelijk mogen we elkaar aanvullen. En zo staat het ook in het huwelijksformulier dat er redenen zijn waarom dat God het huwelijk geeft. Dat is dat de een de ander zal bijstaan getrouw in alle dingen die het tijdelijke en het eeuwige leven aangaan. Het huwelijk. En dan kom ik toch ook nog op wat er in de volgende vraag en antwoord staat. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen zijn van de Heilige Geest, zo wil hij dat wij die beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe kan trekken. Lichaam en ziel zijn beide tempel van de Heilige Geest. Paulus zegt in 1 Korinthe 6, vlieg de hoererij. Vlucht bij de hoererij vandaan. Hij moet het ook zeggen tegen de gemeente van Korinthe, want een zedelijke pijl in die gemeente is, ja helaas net als in die stad Korinthe, nog bijzonder laag. Het was een gemeente waar men nog maar net op bekering was gekomen. En er waren nog zoveel zonden die in die stad met het grootste gemak werden gedaan zonder enige scrupule. Dat ook binnen de christelijke gemeente dat soort zaken voorvielen. En daarom is dat Paulus zich daartegen te weren staat. En hij zegt, vlieg toch de hoererij. Want die één is met de hoeren. Dat kan toch niet? Terwijl dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Zal ik dan de leden van het lichaam van Christus maken dat ze één worden met de hoer? Dat is wat Paulus daar schrijft. Het lichaam en de ziel. Ja, de ziel ook. Ook onze gedachten. U ziet het staan in het antwoord dat het ook gaat over daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten. Ja, maar je kunt je gedachten niet stilzetten. En je hebt je ogen open. En je ziet wat. En de gedachten die gaan. Ik weet het. Die gedachten die gaan. En dat laat ons toch ook zien, gemeente. De zonde. Dat is niet maar een jas die je aan en uittrekt. En dan ligt de zonde naast je. Nee, de zonde zit in me. En de zonde die zit tot in mijn haarpunten toe. En de zonde zit tot in mijn vingertoppen toe. De zonde met al zijn zondige gedachten. Ze zijn er. En daar hebben we dan niet alle reden om te beleiden. O Heer, bewaar mij voor de uitleving. Bewaar mij toch voor alle kwaad. Nee, niet alleen de daad, maar ook het gebaren en woorden. Zinspelingen die kunnen worden gedaan. U weet wellicht, hashtag me too. En toen dat uitkwam, dat er velen waren die zeiden, vrouwen, ja, ik weet van situaties dat ik me niet veilig voelde. Hoe een man naar me kijkt, welke opmerkingen dat hij maakt, dat hij me aanraakt, arm om de schouder heen, kan goed bedoeld zijn. Maar pas op, pas echt op. Hoezeer dat een vrouw of een meisje zich daar onveilig bij voelt. Dat is het wat de catechismus hier aanwijst. Gebaren. Woorden. Ach. Is er dan geen plaats voor de seksualiteit? Ik meen toch wel dat ik dat heb aangetoond. En ik zou u nog iets vertellen over Paulus. die in 1 Korinthe 7 zegt, het is goed. Als man en vrouw in het huwelijk zich voor een poosje van elkaar onthouden. En dat ze dat doen als een vaste. Dat je ook voor een tijd lang zeer matig bent in eten en drinken. Om je zo tot het gebed te begeven. Om des te meer je hart en je zinnen aan God te wijden. Maar Paulus waarschuwt wel. Hij zegt, doe dat alleen met beidere toestemming. En slechts voor een tijd. En kom dan weer bijeen. 1 Korinthe 7, de versen 3 tot en met 5. Daar treft u het aan. Gemeente, ik ga afronden. Ja, misschien dat u vanavond denkt, het is wel wat erg concreet. Moet dat allemaal vanaf de kant worden gebracht? Ja, ik deed dat in reizen ook wel eens. En daar kreeg ik wel eens wat kritiek op. Nee, dominee, ik ben te concreet. Ik meen toch dat ik er niet onderuit kan. Maar moeten we daar dan in eindigen? Het 7e gebod gaat toch niet alleen over casuïstiek. Over een situatie hier en een situatie daar en wat daar en geen kan gebeuren. Het 7e gebod. Dat gaat er toch over dat het huwelijk van hem is. Gemeente, nog niet zo lang geleden heb ik met u mogen spreken vanuit het boek Hooglied. En daar tref je uitdrukkingen aan, zijn rechterhand omhelzen mij. En zijn liefde, sterk als de dood. De liefde, bij God vandaan, is een eeuwige liefde. Die zich uitstraakt tot hen die dat niet hebben verdiend. Liefde tussen een jongen en een meisje, een man en een vrouw. Komen tot stand van beide kanten. Maar de liefde van God is eenzijdig. En de Heere vraagt naar een zondaar die niet van hem houdt. En die hem niet wil. En die zegt, Heere, gaat u maar aan mijn leven vandaan, want ik wil u niet. Ik zoek u niet. Ik verlang niet naar u. En dat die liefde van God zo sterk is. Dat het toch zover komt. Heer, ik heb u lief. Ik heb u hartelijk lief. U bent mijn bruidegom. Mijn koning. Mijn Heere. Mijn zaligmaker. Hij heeft ons lief gehad. Volk van God. Met een eeuwige liefde. En die liefde zal straks worden bewonderd. Voor eeuwig. En altijd. Gemeente, ik moet gaan sluiten. Er is zoveel meer dat gezegd kan worden. En wellicht dat er ook in de kerk zijn die graag hadden gewild dat ik nog wel een paar deelthema's ook aan de orde zou hebben gesteld. Er is nu de tijd en de ruimte niet voor. Maar God geeft dat datgene wat ik getracht heb vanavond u voor te stellen, dat het onder zijn zegen vruchtbaar mag zijn. In uw leven, het zij nog niet getrouwd, het zij wel getrouwd. En het zij ook niet meer getrouwd, weduwe en weduwnaar te zijn, of gescheiden, toch, ach, wat een gebrokenheid. Maar er is een God in de hemel die raad heeft op al uw raadsels en gedenken u en jou. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit het gebed des Heren. De versen 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel. ziet u het? En het hart onrein. En vers 8, verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. En wat er volgt, 7 en 8 van de bereiding van het gebed des Heren. Gemeente, laten wij danken en bidden. O hoop, vergeef alle zonde op dit terrein, met de daad, in woorden, in gebaren, in gedachten, die lusten, die er zijn. Die niet zijn uit te roeien, niet zijn te dempen. Die er al maar zijn. En die vandaag de dag zo gemakkelijk worden gevoerd. Maar ook in vroegere tijden gebeurde dat. Een havenstad als Korinthe. Waar de prostitutie wedertierde. En waar toch een gemeente van u is ontstaan. Al Heere, gedenk ons. En vergeef ons onze zonde, maar doe ons ook zien het heerlijke geschenk dat u geeft in het huwelijk van de seksualiteit. Heren, maar wilt u nu ook zijn met hen die dit zo moeilijk vinden? Ze zijn niet getrouwd. Ze zijn vrijgezel. Maar er is nooit een huwelijk gekomen. En zou u ook willen zijn met hen die anderen zeggen uit? Daar heeft het vanavond dan niet over gegaan. Heren, maar wilt u hen gedenken? Wees u met hen. En wanneer ze dat kruis op zich nemen, kunt u het licht maken. Heren, dat kunt u doen. O, doe het, Heren. Wees gij hun nabij. Wees gij alle nabij, jong en oud. O Heere, doe gij dat. En wat niet goed was vanavond, zou u het willen verzoenen. In het bloed van Jezus. En ga zo met ons. Ook in het verdere van de avond, ook straks in de preekbespreking. Heere, wilt u ook dan met ons zijn. Als we nog eens daar wat met elkaar over mogen nadenken, wilt u ook dan erbij zijn als het over dit moeilijke en toch zo heerlijke onderwerp mag gaan. Wees gij met ons om Jezus wel alleen uit genade. Amen. Gemeente, tot slot Psalm 19, vers 6. Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klare bericht. En wat er volgt, 19, 6. Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.